AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 27 januari over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hey, yo, yo.
Deze week staan we stil bij de staat van sociale media. Hoe staat het ervoor met Facebook, Instagram, Twitter en TikTok? Er is veel veranderd het afgelopen jaar. Verder vandaag een grote fout van de GGD, nieuws over robot Sophia en klachten over de Nintendo Switch. We gaan beginnen. Afgelopen weekend werden de jaarlijkse cijfers over social media gebruik in Nederland bekend. Wat valt er het meeste op?
Ja, dit is een jaarlijks onderzoek door bureau Newcom. En zo'n onderzoek heb je eigenlijk nodig om een beeld te krijgen van social media in Nederland. Want daar zijn verder niet zo heel veel cijfers over. Ja, je hebt al die techbedrijven die zelf allerlei cijfers naar buiten brengen. Ja, die kan je soms met een korreltje zout nemen. Je wil natuurlijk weten wat Nederlanders echt gebruiken en zeggen te gebruiken. En dat onderzoeken zij elk jaar al jarenlang. En daardoor kun je ook heel mooi vergelijken wat de trends zijn. Welke platforms groter en sneller zijn gegroeid dan de andere. En hoe het gebruik ook is veranderd. En er komen bijvoorbeeld een ding uit. Het totaal aantal gemiddelde minuten wat Nederlanders besteden aan social media. En dat soort zaken komen er allemaal uit. En dan zie je dat het echt weer is gestegen. En je denkt, het kan niet verder stijgen. Nou ja, in het corona lockdown jaar 2020 is het social media gebruik gewoon nog wel weer heel erg gestegen. En met name TikTok. Dat vind ik echt. Ik heb het hele onderzoek doorgelezen en ook met de onderzoekers gesproken. En TikTok is echt blijven hangen bij mij. Dat is echt gigantisch gegroeid. En dit jaar ook onder meer groepen gebruikers dan alleen de jongeren. Want daar denk je natuurlijk eerst aan bij TikTok. Maar ja, steeds meer mensen doen eraan mee. Ook merken en bedrijven. Wij bij Bright natuurlijk. We hebben gezien dat Ajax wereldwijd een enorme hit had op TikTok. Dus dat is echt mainstream aan het worden.
We hebben zelf ook een aardige explosie meegemaakt, toch? TikTok.
Zo. Ja, hoe noem je dat? Een explosie?
Ja, nou, we gingen in 2 maanden tijd, drie, van 20.000 naar 400.000 gebruikers. Volgers.
Ja, dat is krankzinnig natuurlijk. Maar dat is TikTok. Dus we hebben straks, wel de oorzaak ook nog wel aanwijzen. Maar het is, je kan zeggen, als je deze cijfers ziet, er zijn 1,7 miljoen Nederlanders die zeggen actief te zijn op TikTok. Nou, dat is echt gigantisch. Dat is een toename van 150% in een jaar tijd. Ik kan me eigenlijk niet heugen dat er ooit een sociaal platform zo snel groeide. In al die jaren.
Nee, klopt.
Dat is echt ongekend. Dat hebben we toch ook bij Instagram niet gezien.
Nee, want waar staat hij nu in de rangorde eigenlijk een beetje? Hij hoort bij de top nu, toch?
Nou, dat is wel grappig. Het staat daarmee nog steeds niet echt in de top 5. Maar daar zitten een paar verrassende dingen tussen. Die zal ik nog niet spoilen, dat is voor straks.
Oké.
Ja, maar kijk, met dit tempo zie je dat in de eerste groepen, dus de jongeren onder de 20, dagelijks gebruik van TikTok is al groter dan Facebook. En die lijn die stijgt zo snel. Het kan zomaar nummer 1 platform gaan worden. Maar je ziet dan dit jaar dat er ook steeds meer 30 en 40'ers op TikTok bijkomen. En hoe komt dat nou? Ja, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. En heeft Erwin ook heel mooie video over gemaakt. Wat is er nou zo briljant aan TikTok? Natuurlijk hoe die app zelf werkt. Het is gewoon fantastisch eigenlijk. Je opent hem en de tijd vliegt voorbij.
Ja, het is de lekkerste snackbar ter wereld, zeg maar.
Ja, en eigenlijk die groei van TikTok, dat kon eigenlijk niet mooier. Ja, mooier qua timing. Want je had natuurlijk een jaar met zoveel negativiteit. Als je een nieuwsapp opende, zakt je eigenlijk al de moed in de schoenen. Hadden jullie dat ook niet? Dat je soms gewoon echt een beetje depressief van alles werd?
Ja, ja. We hadden net vlak voor de opnames had ik het met Floris nog over. Je moet daar ook echt mee opletten hoor. Je moet echt niet alles gaan lezen, want je zinkt gewoon weg, man.
Nee, en in eerste instantie was ik ook niet zo heel positief over TikTok. Maar het is inderdaad gewoon iets als je er even... Als je even denkt van nou, ik moet even wat luchtigs tot me nemen. Want al die zware toestanden in de wereld. Open TikTok en ja, dan krijg je toch een lach op je gezicht.
Echt ja, waar. Verstand op nul.
Ja, verstand op nul. En soms moet ik gewoon keihard erom lachen wat je allemaal voorbij ziet komen. Dat vind ik toch echt uniek aan dat platform. En je ziet dan, ik zie in ieder geval zelf heel weinig ook dingen over politiek en over corona zelfs voorbij komen daar. Dat is er denk ik wel, maar ik zie het niet.
Ja, dat is er wel hoor. Dat is, maar goed, het is, ik heb wel gemerkt, want ik gebruik het nu al, ik denk ruim een jaar, best wel intensief. En je kunt dat, je kunt dat ook best wel sturen. In die zin is dat systeem heel reactief. Als jij, en hoe stuur je dat trouwens dan? Je stuurt dat door de likes die je uitdeelt en welke mensen, of accounts beter gezegd, je volgt. Dus als jij opeens toch een keertje een Trump-video voorbij zag komen, wat natuurlijk afgelopen jaar wel de kans vrij groot was. Dan moet je er vooral eigenlijk niks mee doen. En eigenlijk ook beter nog ook gewoon wegswipen voordat het af is. Want daarmee, zo voed je dat systeem, zo voed je dat algoritme en zo bepaal je eigenlijk zelf voor een groot deel hoe jouw feed eruit ziet.
En dat werkt eigenlijk misschien wel beter dan bij de andere social media platforms, waar je natuurlijk vrienden en mensen die je in het echt kent om allerlei verschillende redenen ooit hebt toegevoegd. Ja. En die mensen die bepalen eigenlijk met wat zij plaatsen wat jij te zien krijgt. Maar dat is op TikTok eigenlijk helemaal niet zo. Want je volgt op TikTok niet heel veel mensen die je zelf persoonlijk kent, denk ik.
Nee,
nog.
Niemand
nee,
eigenlijk.
Niet. Je hebt die pagina met mensen die je volgt, maar iedereen begint op die For You page. En daar krijg je gewoon te zien wat het algoritme denkt dat jij het leukste vindt. En ik zelf like niet eens zoveel. Maar ik ga bijvoorbeeld, wat ik wel eens doe, is gewoon, weet je, als je dan gewoon een boeiende video ziet, dan swipe je naar de zijkant en dan krijg je meer video's van die gebruiker. Volgens mij wordt dat ook superveel bijgehouden. Want zeker, als ik dat een keer gedaan heb, dan krijg ik meteen van die gebruiker veel meer video's te zien. En dan merk je echt dat je feed steeds persoonlijker wordt.
Maar goed, ja, het is ook denk ik omdat die video's zijn heel... veel zijn er zonder taal ook. Het is altijd gewoon met een muziekje. Of een dansje natuurlijk, of de combinatie daarvan. Het is heel universeel. En het lijkt ook in die zin een beetje meer op YouTube. Ik vind het meer bijna een soort massa broadcast medium eigenlijk, dan een sociaal medium. Want inderdaad, ik volg iedereen die ik daar volg. Of alle accounts die ik daar volg. Ik ken daar helemaal niemand van. Nee.
Ik denk dat je ook heel weinig reageert of zo. Ik denk dat je nooit een comment ergens achterlaat.
Nooit. En je zag het ook aan dat filmpje van Ajax waar Tony het al over had. Dat was eens een goal. En volgens mij de hele grap was ervan dat het... die camera stond er heel dicht op. Hè. Was Traoré, was het toch? En ja, merkte... je stond opeens ook omdat het stadion leeg was... In die TikTok-video. En Traoré maakte een goal. Die camera stond vlak bij het doel, bij de doellijn. Dus je kreeg alsof je een soort teamgenoot van hem was. En zo ervaarde je die goal. En hij schreeuwde ook heel hard. En daardoor hoorde je eigenlijk nog des te meer hoe stil het stadion was. Maar goed, die video die gaat dus ook bijvoorbeeld keihard in Brazilië. En we zagen het ook aan onze eigen TikTok-video's. We hebben daar, ik geloof, nou wat was het wel geteld? 4% van onze volgers daar komt uit Nederland of de Benelux.
Ja, ze komen over de hele wereld, ja. Dat is wel echt opvallend.
Ook dat mooie, die ene waar het allemaal mee begon, die iPhone 12 TikTok video van ons. Hè, wij publiceren daar eigenlijk alleen maar uitpakparties. Dus we pakken daar dingen uit. We vertellen er niks over, dat doen we allemaal op YouTube. Maar dus ook weer om het heel universeel te houden. Maar de iPhone 12 video, die is wereldwijd gegaan. En die zagen we echt de hele wereld overdansen. Echt ongeveer, hij volgde de tijdzones ook. Dus dat begon in Azië, in oostelijke Azië. En toen zo richting het Midden-Oosten, toen Europa, toen Zuid-Amerika met Brazilië. En uiteindelijk ook de VS. Maar ja, en wat staat te tellen nu? 15 miljoen views, echt niet normaal.
Ja, dat was natuurlijk ook zo dat wij hadden een embargo. En dus wij waren ook daadwerkelijk, feitelijk gezien, wereldwijd de eerste met een uitpakvideo. Geen idee of dat dan een rol speelt bij waarom iets viral gaat. Maar je hoopt natuurlijk altijd dat je daar controle over hebt. Maar
Als ik heel eerlijk ben, wat voor mij ook nog een rol speelde bij de doorbraak, en het is in feite de doorbraak van ons TikTok-account geweest, maar is, ik denk dat mensen het verkeerd interpreteerden als dat ze zo'n iPhone 12 konden winnen. Dat was door de tekst die erbij stond van ons, maar ja, dat was helemaal niet het geval, maar dat dacht iedereen blijkbaar wel. En nou ja, anyway.
Oh ja, er stond inderdaad zoiets van volg ons, want we hierna pakken we de Pro uit. De iPhone 12 Pro. Ja, maar, ja, precies.
Nou goed,
ja.
We gaan het er nooit meer over hebben, want we zijn gewoon. maar het is, nee, dus maar al succes is eigenlijk door een vergissing volgens mij. Maar goed.
Het is maar wel dan, een voorbeeld van iets wat wereldwijd bekeken wordt. Want iedereen maakt zo'n doosje open en iedereen pakt verpakkingen uit. En soms word je verrast door de verpakking. En zelf, hè, de ervaring.
Zeker. Ja. Maar en ook nog even om het succes aan te geven. ByteDance, hè, de partij, bedrijf achter TikTok, $37 miljard omzet, hè, in 2020.
Ongelooflijk.
Not bad.
Nou, zeker gezien het geringe aantal reclames wat er nu eigenlijk nog in zit.
Ja, ik denk dat het in China anders is. Ik denk dat het in China boordevol met reclame zit en dat wij het uiteindelijk ook misschien wel krijgen. Maar...
Ja, maar dat is de zuster-app, hè? De Douyin.
Ja,
ziet er, ja ziet
die tellen ze bij elkaar op, hè? Ja.
Ik zie overigens wel dat ze het slim aanpakken. Want zo nu en dan krijg ik een reclame te zien. En dat is soms een grote campagne, weet je wel. Vaak is het gewoon, als je de app opent, is de eerste TikTok, het eerste videootje, is dan een reclame. Die kan je ook vrij makkelijk wegswipen. Ik heb al een paar keer gehad dat dat dan een video was die is opgenomen door bijvoorbeeld een Nederlandse TikToker. Met een hoop volgers. Dus dat is wel slim op zich. Dat is dan iemand die je eerder hebt gezien ook al, waardoor het ook weer minder voelt als reclame. Dat je denkt van, nou weet je, dan kijk ik dat wel uit ook. Prima.
Ja, klopt. Bij sommige TikToks dan moet je even kijken van, hè? En je ziet dan ergens zo onderin staat een blauw balkje. Of nou ja, ja. Dan kun je op iets klikken nog en zo. Dus dat verraadt het dan meestal. Maar de video zelf niet, inderdaad. Het oogt eigenlijk gewoon als reguliere TikToks.
Oh, dat wordt nog een mooie kwestie, denk ik. Nu er steeds meer stemmen opgaan om natuurlijk allemaal regels op te stellen voor social media.
Ja.
Mag TikTok daar ook nog eens naar kijken, denk ik?
Nou, ik denk dat TikTok andere dingen eerst, maar daar hebben we het geloof ik zo over. Want ja, kijk, inderdaad, al die jonge gebruikers, dat is natuurlijk wel een probleem, toch, Tony?
Ja, ik bedoel, een van de belangrijke dingen die je ziet bij TikTok zijn echte gebruikers onder de 13 jaar, die eigenlijk helemaal TikTok dus niet mogen gebruiken. Want officieel mag je TikTok niet gebruiken onder de 13. Maar dat doen ze wel, want uit dit nieuwe Nederlandse social media onderzoek blijkt ook, en dat zeggen de ouders, dat is een peiling onder de ouders, niet om die kinderen zelf, maar er zijn heel veel Nederlandse kinderen van 6 jaar die ook op TikTok zitten. En als je die bij elkaar optelt, de groep tussen 6 en 14 jaar op TikTok in Nederland, dat zijn er gewoon 700.000.
Ja,
en die hebben allemaal dus niet hun echte leeftijd ingevuld. Ja, dat wordt iets waar TikTok echt een oplossing voor moet gaan bedenken. En daar zullen ze uiteindelijk door overheden snel toe gaan verplicht worden, denk ik zelf, hoor. Want we hebben de afgelopen weekend gezien dat er nu een blokkade geldt, soort van in Italië. Daar heeft de overheid ingegrepen. Daar moeten alle TikTok-accounts waarvan de leeftijd niet is geverifieerd, nou, dat zijn er heel veel, hoor. Die moeten allemaal geblokkeerd worden de komende weken. Omdat er een 10-jarig meisje, die is overleden nadat ze waarschijnlijk via TikTok heeft meegedaan aan een van die gevaarlijke challenges. En dat is een van de uitwassen van het platform, is dat mensen elkaar uitdagen om allerlei gekke en gevaarlijke dingen te doen.
Ja.
En daar een video van te maken.
En het is heel moeilijk om bij te benen natuurlijk als ouder. Want er is wel iets van oudercontrole. Maar dat is nog veel moeilijker dan op YouTube. Want dit zijn zulke korte filmpjes. Weet je, je kind kijkt er zo 30 in 5 minuten. Ja, weet je, hoe ga je dat controleren?
Ja,
die leeftijdcheck, want Twitter doet dat toch al wel met een paspoort of een ID-card? Of?
Twitter doet het in sommige gevallen inderdaad. Zijn we zelf achtergekomen, onlangs. Als jij je geboortedatum aanpast, dan komt er een scherm en dan staat er... in sommige gevallen moet je dan gewoon je paspoort uploaden, heb ik wel moeten doen. En dan gaan ze al matig checken en dat duurt ook echt gewoon een paar uur. Dus dat is wel degelijk natuurlijk een oplossing die al wel is ingezet. En het zou zomaar kunnen dat TikTok uiteindelijk gewoon verplicht wordt in de EU. Want ja, die wet geldt, maar de controle is er niet. Ja,
dat is ook helemaal niet schaalbaar. weet je, handmatig paspoorten gaan lopen checken. Ik bedoel, afgezien nee, dat je eigenlijk al helemaal niet wil dat zo'n platform je paspoort heeft. Maar dat is
toch
niet schaalbaar.
Dit moet eigenlijk de overheid faciliteren, toch?
Want je hebt nu, ik vind het. Bij Twitter is het ook vrij bizar, hoor. Want als jij al Twitter-gebruiker was, er zijn een paar jaar geleden, twee jaar geleden geloof ik, nieuwe regels ingegaan.
Ja.
Als je al gebruiker was, dan heb jij helemaal geen geboortedatum daar. Dat veld is leeg. En toen ik het laatst aanpaste, kreeg ik die ellende. En dan staat er ook helemaal geen inschatting hoe lang het gaat duren. Wij hebben er natuurlijk als Bright achteraan gebeld, gemaild met Twitter zelf tot in Amerika. Om daar vaart achter te zetten. Maar sommige gebruikers moeten gewoon dagenlang wachten, zag ik ook.
Een kennis van mij is destijds een account gewoon kwijtgeraakt. Want die was destijds gewoon al lang meerderjarig. Maar die had ooit een Twitter-account. Het account waar het om ging, heeft hij gestart toen hij onder de 14 was. Dat bleek toen hij zijn geboortedatum invulde. En toen zei Twitter, nou dan halen we met terugwerkende kracht gewoon de boel offline. En dat heeft hij volgens mij nooit meer recht kunnen zetten.
Nee, dus stel je voor dat TikTok zoiets zou moeten invoeren. Nou, dat moet een beter systeem zijn. Maar dat is voor die kinderen natuurlijk ook niet echt een handig systeem.
Weet je wat je zou willen? Wat de overheid heeft eigenlijk. Je kan nu bijvoorbeeld een nieuwe rijbewijs of een nieuw paspoort kan je nu digitaal aanvragen. En dat moet je dan doen via DigiD. En DigiD kan jouw ID-kaart scannen. Gewoon met NFC kan je die tegen je telefoon houden. Zoiets wil je doen. En dan wil je een koppeling met sociale media, zodat die alleen van DigiD te horen krijgen, het klopt of het klopt niet. Ze hebben dan geen toegang tot de data, dan weet je gewoon dat het goed geregeld is. Zoiets zou je willen, maar ja, dan vraag je de overheid ook weer
om mee te werken met een Chinese techbedrijf.
Je vraagt de overheid om een universeel platform op te zetten voor leeftijdscontrole. Dat is op zich, zou dat supergoed zijn. Maar ja, dat is wel weer een vraag aan de Nederlandse overheid. We weten hoe dat gaat.
Ja, zo voortvarend zijn ze niet, vind ik, op dat soort punten. In ieder geval zeker niet de laatste paar kabinetten onder Rutte. Het is absoluut geen prioriteit, op geen enkele manier. We lopen echt op heel veel punten gewoon echt achter.
Ja. En als we het dan toch hebben over...
Precies, want je hebt ook nog we hadden het er net al even over, die commercials op TikTok.
Ja.
Je ziet nu wel vooral functies voor winkelen, waar Instagram ook mee begon. Wat Instagram nu ook volop doet. En ik heb zelf wel gemerkt, wat ik al zei, ik gebruik TikTok best wel intensief, dagelijks. En ja, het is ook hier weer, hoe vaker je kijkt, hoe meer commercials je ziet, hoor.
Ja, dat is altijd een valkuil waar je als die platforms die moeten dat natuurlijk goed blijven onderzoeken van hoe ver kan je gaan totdat mensen denken van hey, ik heb er even geen zin meer in. Neemt het gebruik af hoe meer commercials je ziet? Ja, waarschijnlijk wel, toch? Ze moeten er niet die balans moeten wel houden.
Ja, dat is echt een balanceeract, ja.
Ja.
Ja. Maar goed, als we dan naar sociale media kijken, weet je, dit is ook een hoop haatzaaierij, oproepen tot rellen. En dat is dan niet op TikTok, maar op heel veel andere sociale media wel. Heeft dat gevolgen en wat voor gevolgen heeft dat voor het gebruik van de grote platforms?
Ja, want eigenlijk is een hoop ellende, jongen, als je op social media inlogt natuurlijk, eigenlijk. Laat wel wezen. Zeker de afgelopen maanden. Maar je ziet daar in Nederland, onder de Nederlandse gebruikers, eigenlijk niet zo heel veel van terug. Bijna bizar dat het gebruik niet afneemt op een gegeven moment. Nee, het gebruik neemt eigenlijk gewoon nog steeds licht toe. Er zijn 8% meer dagelijkse Nederlandse gebruikers van Twitter bijvoorbeeld. Nou, als je een platform noemt met veel negativiteit. Nou, dan ben je op Twitter helemaal aan het juiste adres, hoor. Daar kan je helemaal je geluk op. En zelfs Facebook heeft nog 3% meer Nederlandse gebruikers gekregen in een jaar tijd. Ja, dat hou je bijna niet voor mogelijk dat nog kan, maar het gebeurt wel. Dus mensen stoppen nog niet door die negativiteit. Net zoals we een paar jaar geleden hebben gezien dat door alle privacy zorgen en data lekken er natuurlijk ook heel veel stemmen op gingen om allerlei accounts op te zeggen. Ja, en wat uiteindelijk niet gebeurde. En met die haat denk ik dat moet wel... De grens is wel een beetje bereikt natuurlijk bij iedereen. Dus het is maar de vraag of het over een jaar nog steeds zo gaat.
Ja, ik merk wel dat gebruikers wel wat wijzer worden. Ja, ze hebben inmiddels ook wel door dat je op publieke sociale media... Facebook, Twitter... daar moet je toch echt wel gaan opletten wat je roept inmiddels. Hè? Anders heb je gewoon een kort geding aan je broek. En je ziet ook nu bijvoorbeeld met de rellen rond de avondklok. Ja, dat gebeurt allemaal. Dat vind ik ook een beetje vreemd trouwens aan dat onderzoek, hoor. Waar we het nu, wat de aanleiding is van deze uitzending. Maar dat WhatsApp wordt meegeteld als sociaal medium. Ja, het is in die zin wel een... Maar ik vind eigenlijk geen medium. Het is natuurlijk gewoon een messaging tool. En er zit ook wel groep in. Maar goed, Allah, ze tellen het mee. En je ziet daar ook dus nu de verschuiving. Hè, bijvoorbeeld bij die rellen met de avondklok. Ja, dat doen ze allemaal op Telegram. Want dat, hè, dan heb je gewoon je groepje. En dan kijkt de rest van de wereld niet mee. Dus we zijn wel... Ja, we in zijn geheel, denk ik, daar wel wat wijzer in geworden. En als ik me naar mijn eigen gebruik kijk... Ja, ik gebruik de meeste eigenlijk professioneel, een beetje tegen wil en dank. Facebook heb ik eigenlijk helemaal niks bij, behalve de groepen. En privé, al zou ik niet voor Bruid werken... dan zou ik denk ik waarschijnlijk alleen maar YouTube, TikTok... En als derde dan denk ik Instagram vaak checken. Hoe is dat bij jullie?
Ja, nou, ik vind Twitter heel leuk. Ondanks de ellende daar eigenlijk. Er zitten ook wel veel grappige kanten aan. Ik vind het de fijnste manier om nieuws te volgen. Dat merk ik ook altijd weer. Het is daar razendsnel. En als je de juiste mensen volgt, volg veel journalisten, dan is dat vaak toch wel een goede bron om te weten of iets klopt. En als mensen iets roepen, dan ben je er ook vrij snel achter of het niet klopt. Facebook kom ik gewoon echt niet mee. Alleen voor werk, om berichten te plaatsen. That's it. Verder kom, ja, ik heb daar niks te zoeken. Instagram vind ik soms leuk. Soms aanstellerig. Ja, TikTok merk ik ook wel. Ik kijk vaker op TikTok, ja.
Tony, jij?
Ik gebruik Facebook wel dagelijks. Omdat ik daar ooit gewoon een selectieve groep mensen heb toegevoegd. Dus als ik daar iets voorbij zie komen. En een aantal groepen met interesses gewoon. Hè, en die zijn wel heel leuk, moet ik zeggen. Die kies je zelf. Daar heb je zelf controle over wat je ziet. En dus ik zie eigenlijk nog wel op Facebook leuke dingen voorbij komen. Omdat ik gewoon daar de juiste mensen heb toegevoegd. En op Twitter heb ik zoveel mensen op een gegeven moment gevolgd. Ja, dat is de fout die je dan maakt.
Dus Facebook is eigenlijk jouw echte sociale medium?
Ja, eigenlijk wel. Omdat je daar krijg je gewoon toch een bericht van... een foto van mijn nichtjes krijg ik daar te zien... En dan weer iemand, een oude kennis, die zegt van die een grappige opmerking maakt. Juist ook wel over de actualiteit, maar niet te zwaar. Ik weet niet, het werkt bij mij wel, het algoritme. Misschien heb ik het zelf ook getraind, hoor. Zou kunnen.
Want Tony, ik kan me herinneren, jij zat ook al heel vroeg op Twitter. Maar Instagram, daar ben je nog steeds nooit aan begonnen.
Instagram niet, nee. Ik heb al die foto's geplaatst vroeger, maar dat was nog op Flickr.com, weet je nog? Die fotowebsite van jou.
Ja.
Was eigenlijk een leuker platform dan Instagram. Dat is toch allemaal... Weet je, iedereen heeft wel zo'n gevoel met een platform. Dat is gewoon zo. En ik denk dat ik TikTok zelf ook nog niet zo heel snel iets zou plaatsen. Dat denk ik niet. Als je mij een dansje ziet doen, dan is er iets aan de hand, denk ik. Maar...
Ja, en als we kijken naar het gebruik van Instagram, wat hoe zit dat?
Instagram, daar is iets aparts mee aan de hand in Nederland. Het groeide natuurlijk als kool de laatste paar jaar, maar inmiddels groeit het niet zo snel meer. Het vlakt af en de conclusie volgens de onderzoekers is dat het zelfs bij mensen juist onder de 40 niet meer groeit, Instagram. Zelfs bij de echte jongeren, dus rond de 15 dan, hè, daar neemt het Instagram gebruik al licht af. En dat is vaak wel zo'n slecht teken voor een sociaal netwerk. Hè. Dat hebben we eerder gezien bij Facebook natuurlijk, dat de echte jongeren zoiets hebben van... Hey, mijn ouders en mijn opa en oma zitten hier ook, dat is niet echt een cool platform meer. Hè. En zelfs bij Hives hebben we dat toen gezien, weet je nog? Dat op een gegeven moment de ouderen ook Hives ontdekt hadden, toen waren de jongeren dus weg. Nou, dat dreigt een beetje te gebeuren, hè? Dat dreigt een beetje te gebeuren, hoor, met Instagram. En wie weet voelt Instagram inmiddels ook wel gewoon te commercieel met al die advertenties.
Ja, dat zeker. Gadverdamme, dat vind ik echt jammer.
Ik denk dat er één op de vijf berichten iets commercieels is of zo. Overdrijf ik dan? Nou.
Nee, ja, ook daar weer. Ik gebruik dat bijna dagelijks. En dan krijg je dus ook abnormaal veel advertenties te zien. Ja, ik vind over die balanceeract hadden we het eerder. Ik vind dat Insta daar echt... die doet dat echt minder goed, hoor, vind ik.
Ja, ik zit op... als ik stories kijk, om de 3 stories of zo krijg ik een reclame. Het zijn ook steeds dezelfde. Het is heel irritant.
Ja, dat is irritant. Want die story moet je wel weer swipen. En dan krijg je fullscreen. Je kan er niet snel doorheen. Ja, maar dat is toch wel een beetje... iets wat ze niet goed doen. En wat ik eigenlijk ook niet super goed vind gaan bij Instagram... is al die nieuwe dingen die ze dan lanceren.
Ja.
En waar je eigenlijk na een paar maanden van denkt... van oh ja, dat was er ook nog. Maar wie gebruikt dit nou? Dan heb ik het over Reels. Dat is een nieuwe Instagram-functie met korte TikTok-achtige filmpjes. Nou, ik kan nog niet echt zeggen dat het een denderend succes is. En dat geldt eigenlijk ook voor livestreams. Livestreams op Instagram, ik bedoel... Ja, ik zie ze niet hoor. Misschien jullie, maar livestreams moet je toch echt bij YouTube wezen voor mijn gevoel. En bij Twitch.
Trouwens, daar is één detail. Als je bij in Instagram in de app en je gaat naar de stories. De enige manier om dat, in mijn ervaring qua interface, om dat te stoppen, is toch op dat kruisje te klikken rechtsboven. Alleen, je hebt altijd bij interface ontwerp kun je... je kunt bij een knopje, of dat nou een kruis is... of een nieuw hamburger of whatever, of een grote knop... maar je kan altijd een veld definiëren, daaromheen. Want dat kruisje in Instagram, dat is ook nog eens een heel dun font. En volgens mij hebben zij dat zo geprogrammeerd... dat er niet gewoon netjes, zoals bij elke interface knop... daar gewoon netjes een iets ruimer veldje omheen staat gedefinieerd... dat je... Terwijl, dus nu moet je echt exact op dat lijntje van dat kruisje. Toch? Of is dat nou mijn... Of ben ik nou...
Ik denk dat iedereen die luistert dit ook eens gaat proberen, ja. Hoe goed moet je daarop klikken? Ja,
ik word er helemaal gek van. Ik moet er altijd 3-4 keer op klikken. Ik zie Floris het nu proberen.
Ja, ik bekijk hoe ik het altijd doe. Ik swipe altijd gewoon naar beneden.
Ja, dat is een alternatief, maar dat...
Ja, maar dit soort kleine details, dat is wel... Het zijn belangrijke details.
Bloed onder mijn nagels, hoor. Bloed onder mijn nagels.
Dat heb je bij TikTok niet, zo'n irritatie?
Nee. Nee. Nee, wat dat betreft ook weer. De TikTok zit zo goed in elkaar, jongen. Niet normaal.
Doet één ding. TikTok doet maar één ding, eigenlijk. Ja, Instagram doet echt irritant veel dingen. En ze hebben laatst ook nog... Dat vind ik het ergste van Instagram wat ze gedaan hebben. Hebben ze die knopjes verplaatst. Ja. Dus je had onderin had je gewoon een knopje voor likes. Dat is nu een shopknopje. Luister Instagram, ik ga nooit iets kopen bij jullie. Ooit. Ja. Ik doe dat niet. Ik ga toch niks kopen via Instagram?
Nee, joh. Nee, dat wil ik ook. Inderdaad, die zit er nou weer bovenin. Godsamme. Ja, nee.
Dat is altijd een manier om gebruikers echt het bloed onder de nagels vandaan te halen. Knopjes
verplaatsen. Is het nou dat ik weet, ze krijgen dan ook een deel van de opbrengsten waarschijnlijk als ik via hun iets koop. Nou, dan ga ik toch, als ik iets vet zie op Instagram... Dan ga ik naar de site van het merk en dan koop ik het daar. Ik gun Instagram de inkomsten niet eens. Wegwezen.
Wat een haat. Wat een haat.
Nee, maar ik ben echt benieuwd. Gaat Instagram eens een keer iets lanceren, iets nieuws doen wat wel een hit wordt? Want we hebben IGTV gezien. Dat waren video's. Daarmee zouden ze de strijd aangaan met YouTube. Nou, mislukt. Reels, alternatief voor TikTok. Komt ook niet van de grond.
Nou, het enige wat eigenlijk echt is gelukt is Stories.
Ja.
Ja.
Gewoon, ja, dat
van Snapchat gejat.
Ja, van Snapchat. En ik denk eerlijk gezegd ook dat ze daar echt bij moeten houden. Wat Floris net ook zei over TikTok. Ja, die doen gewoon maar één ding en die doen dat heel goed. Maar goed, wedden dat over 2 jaar TikTok ook allemaal weer... andere functies gaan overnemen. Ik bedoel, ja.
Die fout maken ze allemaal. Je hebt nou zelf Stories en Twitter. Daar zit ook helemaal niemand op te wachten.
Nee, jezus. Ja.
Nee, maar goed, over één ding goed doen. Hè? YouTube.
Ja.
Wordt ook beschouwd als een sociaal netwerk, omdat je daar kan reageren. Dat is ook wel zo. Die doet op zich één ding heel goed. Die wat langere video's. Maar die willen nu ook de strijd aangaan met TikTok, met YouTube Shorts. Daar gaan we later dit jaar ook in Nederland meer van zien. De uitrol is al wel gestart in de eerste landen, maar ja, wat ik tot nu toe daarvan gezien heb, word ik ook niet meteen enthousiast. Denk ik ook van, YouTube, moet dit nou? Dit is helemaal niet je kracht. Laat dat gewoon lekker aan TikTok. Je ziet al dat YouTube toch ook moeite heeft om te blijven groeien. Dus ja, Het is een enorm platform. Het is in Nederland zelfs al licht gedaald, blijkt uit dit onderzoek. Dus vergeleken met januari 2020 is het min 1%. Niet veel, hè? Dus laten we zeggen, YouTube is stabiel gebleven. Maar wat wel is gegroeid, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor al die techbedrijven, is het dagelijks gebruik. Het aantal mensen dat elke dag inlogt op YouTube is juist wel heel erg toegenomen. 12% in een jaar tijd in Nederland. En dat zijn vooral de jongeren. Want YouTube is gewoon echt een platform voor jongeren. En onder de ouderen neemt het in Nederland nog steeds vrij snel af. Die kijken gewoon televisie, denk ik, Erwin.
Nou, we zagen bij onze eigen account, bij onze eigen volgers, zagen we wel afgelopen jaar juist in de wat oudere doelgroepen een stijging. Maar goed, het is ook omdat we eigenlijk al heel veel jongeren hebben. Ja, het valt mij op. Weet je, kijk, YouTube is echt de koning van het 5 tot 10 minuten kijkdomein. En dan kun je zeggen, nou, Netflix die heeft dan die is dan de baas van zo'n 30 tot 60 minuten. Lees series. Disney Plus, 60 minuten of meer. Lees films. Ja, en TikTok die heeft dus inderdaad dat hele korte, het short format, zegt tot zo'n 1 minuut, echt weten te pakken. En YouTube bestaat natuurlijk ook een beetje vandaag gedreven. Die wilde ook langer en stickiness en autoplay default aanzetten voor mensen. Ja,
ja.
Godverdomme, ook zo irritant destijds, maar goed. TikTok heeft echt zijn plek veroverd. Dat is ontzettend knap, hoor, vind ik ook, in deze tijd nog. Maar ze hebben iets unieks.
Maar ik denk niet dat het YouTube gaat lukken om die mix van al die verschillende formats te doen. Nee, dat lijkt me echt een slecht plan. Nou, ze gaan het proberen, maar...
Nee, je ziet het zelfs bij de films op Netflix. Die zijn ook allemaal, drie tomaten.
Ja. Eigenlijk kan je overkoepelend zeggen, ze moeten allemaal gewoon eigenlijk bij hun lees blijven.
Ja.
Dan weten ze toch wel te vinden.
Nou ja, en Facebook is eigenlijk de enige die daar eigenwijs in blijft. Hè? En wel alles doet en alles kopieert. Ja. En dat lijkt de enige die er redelijk mee wegkomt nog steeds.
Ja. En ook nog natuurlijk de niche sociale media. De sociale media die ook een soort bij hun lees blijven, zoals LinkedIn.
Ja, nee, dit onderzoek, ja, jij noemt het niche, dat is het ook. Het is een speciaal netwerk natuurlijk voor professionals. Maar je raadt eigenlijk niet hoeveel mensen er gewoon in Nederland op LinkedIn actief zijn. Dat is echt ongelooflijk, komt-ie. 5 miljoen.
Zo. Ja.
Dat is in de afgelopen jaar ook nog heel erg gestegen. En daar heeft LinkedIn natuurlijk echt min of meer baat gehad bij het grote thuiswerken. Iedereen zit thuis en is gewoon meer gaan LinkedIn'en, omdat het ook een soort alternatieve manier is om te netwerken tussen mensen met een bepaald beroep. Er zijn geen borrels. En virtuele borrels, ja, dat werkt toch uiteindelijk ook niet altijd even goed. LinkedIn is wel een platform om dat te doen. En dat is volgens de onderzoekers wel een reden geweest waarom het zo snel is gegroeid in Nederland. Je komt elkaar niet meer tegen op de borrel. Je kan elkaar wel vinden op LinkedIn. Je denkt natuurlijk gewoon aan cv's en dergelijke. Maar LinkedIn is wel een platform aan het worden waar ook gewoon updates worden gedeeld.
Ja, steeds meer.
Een soort van alternatief, serieus alternatief voor...
Ja, want je kan het je niet permitteren om je daar te misdragen natuurlijk. Je kan geen gekke dingen roepen die op een site waar je komt om een baan te zoeken. Of om jezelf te adverteren als een goede werknemer. Ja, dan ga je geen hele gekke reacties achterlaten.
Je hoort heel weinig dat er rellen zijn ontstaan na oproepen op LinkedIn. Nee.
Nee. Wat dat betreft, dat maken ze wel een goed jaar. Hè? Met Teams, LinkedIn en de Xbox.
Je zou bijna vergeten dat Microsoft LinkedIn gewoon heeft. Hè? Die hebben ze gewoon gekocht en het min of meer hetzelfde gelaten. Dat is ook niet makkelijk voor die grote techbedrijven. Die denken heel makkelijk te zijn en alles beter te weten dan de rest. We kopen dit bedrijf en we gaan er dit mee doen. LinkedIn is eigenlijk min of meer hetzelfde gebleven volgens mij.
Ja, doen ze slim.
En dan nog even een verrassende winnaar op social gebied. Pinterest.
Ja, Pinterest. Ik was zelf bijna vergeten dat het bestond. Ik weet dat we in een ver verleden bij Bright een Pinterest-account hebben gehad. Waar we natuurlijk mooie plaatjes verzamelen. En daar is Pinterest goed in. Zo zie je het eigenlijk. Hè? Afgelopen jaar zag Pinterest een enorme groei, ook in Nederland. 10% erbij in een jaar tijd. En dan zijn er dus nu bijna 4 miljoen Nederlanders actief op Pinterest. Nou, ik vraag me echt af hoeveel van ons en hoeveel van de luisteraars dat zijn. Maar ja, dat heb ik ook even nagevraagd aan die onderzoekers. Het is echt voor 3/4 zijn het vrouwen op Pinterest. En ja, wat verklaart dan die enorme groei?
En ze zeggen dat mannen zo visueel ingesteld zijn.
Ja, nee. Ja, plaatjes delen. Maar kijk, er zit wel wat in. Waarom is Pinterest zo veel populairder geworden? Nou, mensen zaten thuis tijdens de lockdown, gingen nieuwe hobby's proberen. Iets bakken, iets koken. Ja, daar is Pinterest wel een leuk platform voor.
Een kleine dat kun je verbouwing, daar allemaal vinden. Hè, je huis inrichten.
Verbouwing, interieur tips. Hè? Daar heb je echt ontzettend mooie voorbeelden en inspiratie op doen. Dat is ja, een heel apart platform daarvoor. Wat je eigenlijk niet op andere social media op die manier hebt. Dat je het allemaal bij elkaar ziet staan. Ik vind het wel knap eigenlijk van Pinterest.
Mm-hmm. Ja, ik gebruik het ook al jaren hoor. Het heeft eigenlijk altijd. Het is niet het netwerk wat ik het meest intensief gebruik. Maar ik gebruik het wel elke week, toch?
Wat verzamel jij dan daar?
Nou, ik heb wel een hobby. Ik verzamel bijvoorbeeld welke films ik heb gezien. Of veel over kleding. Dingen die ik tof vind. Het is deels een beetje een soort bijhouden lijstjes voor mezelf. Dingen die ik in het gezin deel hier. Ook trouwens ook qua interieur. We gaan nu onze tuin verbouwen. Nou, die board kan ik je zeggen, die is behoorlijk geëxplodeerd de afgelopen maanden. Zo.
Wat zijn het openbare boards of is dat alleen voor...
Deels, ook privé, ja.
Dat is echt nooit echt doorgebroken, die sociale media die alleen voor een klein groepje mensen bedoeld zijn. Hè? Dat elke keer duikt er wel een netwerk op die zegt van nee, bij ons moet je zijn als je het alleen met een heel klein groepje vrienden en familie wil delen. Nou, dat...
Bedoel dat je Parler?
Ja, dat soort... Al dat soort er zijn er zoveel geweest, weet je wel. Nee.
En nu hebben we zo een beetje alles gehad. Hoe denken we dat het er over een jaar uitziet?
Ja, als je dit zo leest, denk je, dit kan toch niet verder groeien. Dit is echt krankzinnig hoeveel tijd mensen besteden aan social media. Nederlanders tussen de 15 en 19 jaar oud, die besteden dus gewoon 160 minuten per dag. Gemiddeld is dat, elke dag.
Bijna 3 uur.
Aan social media. Dat is gewoon 3 uur? Nou, dat kan gewoon niet meer bijna, zou je zeggen. Maar ja, dat zeiden we een paar jaar geleden ook al. En toen kwam ineens TikTok en toen groeide het weer verder. En toen kwam corona en de lockdowns. En toen waren er nog meer mensen nog langer online. Maar post-corona, als het ooit zover komt... in het post-corona-tijdperk... zou je zeggen dat er een moment komt... dat we wel minder op social media gaan doorbrengen, toch?
Ja, heel mooi idee, Tony. Maar ik denk toch niet dat het gaat gebeuren.
Ze weten ons gewoon met die algoritmes toch weer langer vasthouden, denk jij.
Ja. We're hooked.
Ja, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit is het geluid van de afgelopen 2 afleveringen. Ja, en dat geluid is nog steeds niet geraden. Nee.
Oei.
Heb je een tip? Ja. Heb je een tip?
Ik heb nog een tip. We hadden al een tip vorige week. Nu is de tip hulp in huis.
En wat was de tip vorige week?
Handig.
Huh.
Ja. Ja, komt hij nog een keer. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt.
Nou, zet hem op, hè, mensen.
Tijd voor een rondje kort nieuws. Te beginnen met de GGD. Het heeft een groot lek in de computersystemen die gebruikt worden voor de coronatests. Ja, daar komen, weet je, dat systeem komen persoonsgegevens van iedereen in die een coronatest aanvraagt. En het lek, dat zijn de medewerkers zelf. Onze RTL Nieuws collega Daniel Verlaan ontdekte dat er meerdere medewerkers handelen in data uit die systemen. Het gaat om handel op grote schaal met miljoenen adresgegevens, telefoonnummers en zelfs burgerservicenummers. En de politie heeft dit weekend 2 personen gearresteerd die worden verdacht van deze illegale datahandel. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, want de GGD heeft namelijk niet bijgehouden welke data werd geëxporteerd uit die systemen. En ook is niet bekend wie er allemaal in die systemen zat, want veel mensen hadden toegang. En er is ook helemaal niet voldoende gecontroleerd of die mensen wel bevoegd waren. In principe moet je een verklaring omtrent gedrag inleveren. Dat is ook niet bij alle personen gebeurd die toch toegang hadden tot deze tools.
Wat een shitshow.
De autoriteit persoonsgegevens wordt overspoeld met bezorgde burgers. Die vragen wat ze hiermee aan moeten. De minister probeert het een beetje af te wimpelen in de Kamer. Dit is nog niet afgedaan.
Nee, het is wel een risico hoor. Dat burgerservice nummer is echt belangrijk. Ik bedoel, adresgegevens, telefoonnummers ook natuurlijk. Maar dat burgerservice nummer erbij, ja. Daar wil je niet weten wat je daar allemaal mee kan, joh.
Identiteitsdiefstal.
Ja, het is echt identiteitsfraude. Dat kan je makkelijk plegen op deze manier. Vaak is het, als je die paar dingen bij elkaar hebt, nou, dan ben je er al wel. Ja, dan wat anders. Binnenkort kan je robot Sophia kopen, want ze gaat in massaproductie. Dat zegt David Hansen, oprichter van de Hansen Robotics. Nog dit jaar gaan Sophia en drie andere robots van Hansen in massaproductie. Daar zit een robot bij die op de zorg is gericht. Wat volgens Hansen goed uitkomt wat betreft corona. Ook zouden robots handig kunnen zijn in de luchtvaart en de detailhandel. Het is nog niet bekend wat de robots gaan kosten. We hadden Sophia 2 jaar geleden te gast op Bright Day. En toen zat er nog een externe computer aan vast. Zou dat opgelost zijn?
Ja, dat neem ik aan van wel. Maar ik weet het niet hoor. Ik had me ook ingetekend op Little Sophia. Dat was zeg maar een miniatuurversie van de grote Sophia. Die ik heb geïnterviewd trouwens. Wat wel geinig was. Maar en dat ging natuurlijk via Kickstarter. En ja, dat is nu al een jaar te laat. Dus ik weet niet hoor, dit lijkt me ook misschien wel gewoon even een PR-momentje van Hansen Robotics. Ik moet het eerst nog maar eens zien.
Zij willen natuurlijk een beetje inspelen op de social distancing. Dat je dan wordt geholpen door een robot of zo.
Ja, maar... ja ook onprettig.
Maar wat moet ik... In een winkel, zeggen ze dus. Je gaat toch niet naar een winkel waar een robot je helpt? Dan blijf ik wel thuis, dan bestel ik wel online. Ja, sorry hoor. En in de luchtvaart zeg je, ja, wie weet, staat Sophia dan die... weet je wel, voordat ze opstijgen, moeten ze al die veiligheidsdingen laten zien. Nou ja, daar staan die stewardess ook meestal als een soort robot uit te voeren. Ja. daar zit het luchtvest en zo, weet je wel. Nou ja, wie weet dat
niemand
ze daar
kijkt.
Al staan, maar... Ja, niemand kijkt en als die robot er staat, dan kijk je misschien wel. Nou ja...
Het zou handig zijn voor de KLM natuurlijk. Die moeten hun personeel nu elke keer laten testen als ze vliegen. En daar hebben ze geen tijd voor, zeggen ze. Dan zou zo'n robot toch niet ziek.
Ja, maar die kan ook niet echt alles, joh. Dat geloof ik niet. Dat zo geavanceerd was Sophia volgens mij. Ja, Erwin heeft natuurlijk een diepte-interview met haar gehad. laten we hopen dat ze ook wat slimmer is geworden. Hebben ze daar iets over gezegd? Of?
Misschien moeten Hansen Robotics even Boston Dynamics bellen. Misschien kunnen ze er dan... een leuke love child bedenken.
Ja, dan de Consumentenbond. Die wil dat Europese toezichthouders Nintendo gaan aanpakken vanwege aanhoudende problemen met de controllers van de Nintendo Switch. De Consumentenbond dringt daarop aan samen met consumentenbonden uit andere Europese landen. Nadat er in december een meldpunt werd opgezet. En daar kon je klagen over problemen met die controller. En dat is ruim 25.000 keer gebeurd. Er kwamen klachten binnen die met name gaan over de Joy-Con drift. Daarbij bewegen de poppetjes vanzelf zonder dat de controller wordt aangeraakt. En de Consumentenbond die zegt, quote, Nintendo moet gedwongen worden het ontwerp van de controllers aan te passen en kosteloze reparatie aan te bieden aan gedupeerden.
Ja, wel gek dat ze het zo... Ja, je wordt er een beetje driftig van. van die Joy-Con drift.
Ja, het duurt al wel lang natuurlijk. Dit was echt gewoon al in de 2 maanden nadat die Switch uitkwam in 2017 was dit al duidelijk. Ja, het is bijna 4 jaar later inmiddels en het is nog steeds niet... ik hoor wel eens van mensen die inderdaad succesvol hun Joy-Con opsturen en een gerepareerd terugkrijgen. Maar er is geen pagina, zoals bijvoorbeeld met veel Apple-producten die dan een euvel hebben. Dan is er gewoon een duidelijk programma. Het heeft een naam, een reparatieprogramma, zo en zo. En dan weet je waar je aan toe bent. Dan weet je gewoon, oké, dit is een erkend probleem. Nou, als er een erkend probleem moet zijn, het heeft al een naam, weet je wel. Het heeft al 4 jaar lang een naam en het heeft nog geen, het is nog geen structurele oplossing. Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor jullie. Beginnen we met Erwin.
Ja, ik heb Cyberpunk 2077, nou, die heb ik eigenlijk wel zo goed als af, uit. Nou ja, je kan natuurlijk eindeloos blijven spelen in dat spel eigenlijk als je wil, maar... zeg maar, de main missie heb ik volbracht. Maar mijn god, wat een martengang is dat eigenlijk geweest. Er is net een update verschenen van 17 gig, geloof ik. Dat moeten dan de meeste bugs mee wel zijn gefixt, geloof ik. Maar ik ga het niet eens meer afwachten, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben lekker geswitcht naar Ghost of Tsushima. Dat spel verscheen afgelopen zomer. Had ik wel een soort klaarstaan. Maar goed, het had niet de hype van Cyberpunk ook. Maar mijn god, wat een heerlijk spel is dat, man. Je speelt een samurai. En een soort die zen-boeddhistische sfeer van bonsai-boompjes en Japanse siereenden. En het ziet er ook prachtig uit. Het is ook een beetje een vergelijkbaar spel trouwens met Cyberpunk. Alleen dus dan in een hele andere setting. En lekker bugvrij. Och man, wat een warm bad is dat, hè? Heerlijk. Nee, prachtig spel verder. Een lekkere relaxed tempo. En prachtige, echt prachtige graphics en art direction zit erin. Echt heel goed gedaan. Aanrader.
Dus het is bijna rustgevend, maar je bent wel aan het hakken als een samurai.
Ja, je hebt een zwaard en je bent katana. En.
Ben benieuwd. Mijn tip gaat in op de social media van vandaag. Mijn tip is namelijk Tweetbot. De populaire Twitter-app voor iOS, die is weer eens terug. Er is een nieuwe versie, versie 6. Die is weer hartstikke mooi. Dus het is een mooiere Twitter-app dan die van Twitter zelf. Dan was het probleem een tijdje terug dat Twitter, zeg maar, zulke soort apps van derden heel erg had gemankeerd, weet je wel. Die werden beperkt in wat ze konden laten zien. Dat wordt nu weer deels teruggedraaid en de komende tijd wordt het steeds weer verder opengesteld. Twitter heeft daar toch een beetje spijt van eigenlijk. Dus die app wordt weer interessant. Momenteel zie je alleen gewoon replies op jouw tweets. Maar het lijkt erop dat daar de komende maanden ook gewoon informatie bij komt als likes die je krijgt, retweets die je krijgt, al die informatie die je nu ook in Twitter ziet in het extra venstertje. Dus het lijkt erop dat het echt weer gewoon een complete Twitter-app wordt. En dan een stuk aantrekkelijker en vlotter dan die van Twitter zelf. Dus nou ja, het ziet er goed uit. Een
soort van ommezwaai van Twitter. Dus externe developers kunnen weer aan de slag.
Ja, daar lijkt het wel op. Deze jongens waren er natuurlijk vroeg bij. En die hebben nu het vertrouwen hebben zij erin dat ze nu toch weer een nieuwe versie hebben uitgebracht. Inclusief abonnementen ook. Kost een eurotje per maand. Ze willen het gaan doen. Dus hij is gratis te proberen. En dan kan je ervoor betalen als het je bevalt.
Nou ja, wel knap eigenlijk. Stel je voor dat TikTok of Instagram zoiets zou toestaan. Dat er alternatieve apps voor die platforms gemaakt zouden mogen worden. Nou, dat is ondenkbaar.
Ja, het hoort ook wel een beetje bij de opkomst van Twitter. Twitter is groot geworden met apps van externe, omdat ze er zelf gewoon niet zo vroeg bij waren.
Het is daar wel de uitzondering in, inderdaad.
Ja, zelfs apps als Twitterific hebben nog de retweet ooit bedacht, volgens mij, in de hashtag of zo. Volgens mij de hashtag is in eerste instantie bedacht in Twitterific. Ja, het is wel geestig, hoor. Die derde partijtjes hebben echt wel gezorgd dat Twitter is geworden wat het nu is. Tony, jouw tip.
Ja, ik blijf even bij het thema social media. Ik zag een hele slechte comedyfilm. En bij comedy geldt, als het slecht is, kan het ook heel grappig zijn om naar te kijken, vind ik zelf, hoor. Op Amazon Prime Video. En die heet Jaxi. En dat is ook de naam van een virtuele assistent in die film. Soort van comedy versie van de science fiction film Her. Waar het ook gaat over een spraakassistent. Ja, die kennen we allemaal nog wel. En dit is, zeg maar, de slechte comedy variant ervan. Een telefoonverslaafde jongen, gespeeld door Adam Devine. Die kennen we bijvoorbeeld van de serie Workaholics. Ik vind het wel echt een hilarisch mannetje. Die is telefoonverslaafd en die krijgt een nieuwe telefoon met die nieuwe virtuele assistent Jaxi erop. En die moet hem eigenlijk gaan helpen om af te kicken van zijn telefoonverslaving en hem weer een echt leven te geven. En dat gaat allemaal iets te succesvol, zeg maar. Dus op een gegeven moment, ja, hij krijgt een vriendin en het gaat allemaal fantastisch. Die is die virtuele assistent, die wordt jaloers enzovoort. Ik zal het verder niet weggeven, maar als je, als je iets luchtigs en lichts nodig hebt om naar te kijken, stream Jaxi op Amazon Prime Video.
En bedankt weer voor het luisteren. We zijn rond. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Yo.